Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over censuur die YouTube opnieuw toepast. Eerst Trump en nu is het Bolsonaro. Over de horeca die met een enorm tekort aan personeel kampt. Laat staan, goed personeel. Misschien zouden ze wat beter moeten betalen. En we hebben het over China. Dat legt een verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie om wat beter zijn best te doen naar de oorzaak van het coronavirus naast zich neer. Vandaag in mijn panel Sharifa Zemmouri, beleidsadviseur van DENK. En ze weet ook heel veel van infectieziekten. Dat is erg fijn op een dag als vandaag. Goedemorgen, Sharifa.
Goedemorgen, Ivan.
En Wilbert Vrieling is bij me, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen zoals altijd met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met de kleurcode die aan Nederland vandaag is gegeven door het ECDC, het European Center for Disease Prevention and Control. Beetje het Europese RIVM wordt het wel genoemd. Want na rood volgt nu donkerrood voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. En Groningen was al donkerrood en blijft dat ook. De besmettingscijfers lijken een beetje over een hoogtepunt heen. Op de IC-bedden liggen net geen 100 mensen met corona. Ja, voor veel mensen lijkt toch de vraag belangrijk. Kan mijn geplande weekendje naar Berlijn nog wel doorgaan? Of hoe staat het ervoor in Spanje, waar het trouwens ook rood kleurt? En bij buitenlandse zaken is het dan weer oranje. Maar als het aan Spanje ligt, ben ik wel weer welkom met mijn vakantieportemonnee. Snap jij het nog? Ik niet. Ons breekijzer is vandaag: de Europese coronakaart houdt mij niet tegen. Misschien zeg je inderdaad, ik stap gewoon lekker in de auto op naar mijn vakantiebestemming. Ik zie wel waar ik mijn tent mag opslaan. En succes er allemaal mee. Ik ben helemaal murgeslagen door al die kleuren en kaarten en updates en gedoe. Het zal mijn tijd wel duren. Of denk je, nou ja, die kaart houdt mij wel degelijk tegen. Beïnvloedt mij wel degelijk. Want ja, zo'n kaart hebben we niet voor niks. En het is toch jammer te zien dat de toeristische economie blijkbaar belangrijker is dan de volksgezondheid in Europa. Jij kan meepraten over ons breekijzer. De Europese coronakaart houdt mij niet tegen. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4K. 020-468-4x0. Ik hoor dus graag jouw ervaringen. Ook als je misschien nu zelf op vakantie bent, of je staat op het punt om te gaan, of je gaat je plannen wijzigen, of juist niet, of je hebt heel lang gewacht met boeken. Nou, ik ben dus heel benieuwd naar jouw ervaringen. 020-468-4x0. Ons breekijzer, de Europese coronakaart, houdt mij niet tegen. Bij mij is nu ook Rick van Baren, die is hoogleraar gedragsverandering en maatschappij aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen, Rick.
Goedemorgen.
Eerst maar eens benieuwd naar jouw reactie op onze breekijzer. De Europese coronakaart houdt mij niet tegen. Ondervind jij veel last en invloed van die donkerrode kleur?
Persoonlijk? Nee, ja, dat niet. Nee, maar het is natuurlijk wel interessant van in hoeverre zijn mensen nog bereid om zich in te houden.
Hè? Mm-hmm. Wat is jouw inschatting?
Dat is natuurlijk de vraag. Steeds minder. Het is uiteindelijk spelen er dingen in. Ja, iedereen zal het op zijn eigen manier interpreteren. Maar je denkt ook van ja, is het nog nodig? Is het rechtvaardig? Hè? Dat hoor je ook in discussies. Dat zijn voor mensen natuurlijk belangrijke afwegingen. Want eerst was het, ja, we wachten allemaal op het vaccin. Nou, heel veel mensen hebben het vaccin. Mm-hmm. En dan daar leef je naartoe en dan kun je weer wat. En als je dan toch niet iets kan, ja, dan op een gegeven moment is bij mensen dan is zoiets van ja, daar ga ik niet aan meedoen.
Nee.
Hè, dat zie je dan ontstaan. Dus los van wat ik daarvan vind, is dat wel hoe het over het algemeen werkt.
Ja. Is het misschien ook een beetje ingewikkeld dat je... Ja, we hebben een Europese kleurenkaart. We hebben op het coronadashboard in Nederland hebben we een soort kleurenkaart, maar die geldt dan voor de Nederlandse provincies. We hebben natuurlijk de reisadviezen, waar landen dan ook oranje kunnen worden. Je moet wel bijna er een soort studie van maken om dit te snappen.
Ja, in tijden van de crisis is het allerbelangrijkste duidelijkheid. En dat is voor mensen natuurlijk heel moeilijk op dit moment. Sowieso om het overzicht te krijgen. Mm-hmm. Maar dan nog heb je ook allerlei redenen om het wel of niet met iets eens te zijn. Hè? Dus hoe meer verschillende informatie je hebt, hoe meer je voor het een kan kiezen en het ander dan belachelijk vindt.
Mm-hmm.
Dus in kader van duidelijkheid is het niet handig voor mensen. Nee. Nee, inderdaad.
Praat zo met je verder. Ik doe even een rondje in de studio. Sharifa, jij bent in het buitenland geloof ik. Laat jij je een beetje beïnvloeden door alle kaarten en kleuren die er zijn?
Nee, ik laat me niet beïnvloeden door de kaarten van Nederland of die door buitenlandse zaken worden opgesteld. Omdat de parameters die worden gebruikt om te bepalen welk land oranje wordt of geel, dat onduidelijk is. Die van de ECDC, die is wel duidelijk. Want daar zijn ze heel transparant over. Als er zoveel besmettingen zijn op die grens, op deze waarde, dan krijg je een bepaalde kleur. Mm-hmm. En dat vertelt mij wel dan weer van, wat is het risico?
Ja.
En vervolgens maak ik dan mijn eigen overweging van, als ik daar naartoe ga, is het risico zo hoog. En als ik daar naartoe ga, is het zo hoog.
Ja, en zou eigenlijk iedereen dat moeten doen, die je kaart uit Den Haag een beetje links laten liggen en meer naar de Brusselse kaart kijken?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik vind, in dit geval ben ik vrij liberaal. Mm-hmm. In de zin van, mensen moeten zich door verschillende bronnen laten informeren. En vervolgens dan hun eigen keuze maken. Maar wel van bewust zijn dat aan reizen altijd risico's zijn verbonden.
Ja. Ik ga even naar de andere liberaal hier in de studio. Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JVD. Ons breekijzer is vandaag: de Europese coronakaart houdt mij niet tegen. Ik heb al een paar bellers, die ga ik zo aan het woord laten. Maar ik ben eerst benieuwd naar jouw reactie op ons breekijzer.
Nou ja, leuk dat hij steeds een liberaler feestje wordt deze ochtend. Maar ja, goed, ik denk dat gewoon iedereen is om je gewoon goed te informeren. Ik ga ook volgend weekend ga ik ook naar Berlijn. En ik zit ook constant die ANWB-site te spammen, buitenlandse zaken. Gewoon goed geïnformeerd op reis. Want ik heb geen zin om straks weggestuurd te worden of in een quarantainehotel gestopt te worden. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om je goed te informeren voordat je op reis gaat. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het wel jammer dat het nu ook met die, ja, wat al werd gezegd, hè, het begin van vaccineren steeds meer, vaccinatiegraad komt steeds hoger. Wordt nu ook tijd om een beetje die kaarten te gaan tweaken van, hey, misschien moeten we niet zo kijken naar die besmettingen, maar ook naar vaccinatiegraden, ja, ziekenhuisbezettingen en niet alleen maar naar besmettingen.
Ja. En jij zegt, ik ga naar Duitsland toe. Ik toevallig ook binnenkort een paar daagjes. Dus dan, waar kijk je dan? Dan kijk je dus bij het reisadvies, denk ik. Ik geloof dat de ANWB goede informatie heeft. Maar je kan ook, je moet natuurlijk op het website van het Auswärtiges Amt Hutzenflutz in Duitsland, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Duitsland, het Volksgezondheidsministerie in Duitsland moet je kijken. Je moet de Einreisen aanmelden, moet je doen. Ja, je hebt zo 8, 9, 10 bronnen waar je informatie vandaag wil halen. Dus is het een soort van, je neemt het alles op en je bakt ervan waarvan je zelf denkt dat het beste is?
Nou, ik zou eerlijk zijn, ik heb in het begin natuurlijk wel meer sites gaan bekeken, maar die Rijksoverheidssites, die vind ik altijd zo onduidelijk. Je wordt meestal zo vaak doorverwezen naar allerlei verschillende pagina's. Dus op een gegeven moment heb ik het ook bij de ANWB-site gehouden. En dan spam ik die ongeveer dagelijks. En dan kijk ik of er wat verandert. En dat houden ze volgens mij best goed bij daar.
Ja. Ik ga even een paar bellers doen voordat ik zo terug ga naar Rick. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Jij kunt meepraten over ons breekijzer. De Europese coronakaart houdt mij niet tegen. Daar gaan onze luisteraars ook op reageren. Eén daarvan is John. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik wilde even reageren. Ik zei, ik krijg door al die kleuren die we op de landkaart van Europa zien een beetje het idee of dat de mensen die in een rood gebied worden allemaal besmet zijn met een soort Ebola-virus.
Mm-hmm.
Terwijl de graad die dit aangeeft, dat de besmettingsgraad, is dat het aantal virusdeeltjes dat een mens bezit. Maar dat wil nog niet zeggen dat het aantal virusdeeltjes dat ik bezit bij een positieve PCR-test, dat ik dan ook vervolgens de mensen omheen bij bosjes ga neervallen. En ik krijg nu een soort bureaucratische olifant over me heen van alle landen met inreisbrieven, paspoorten, sanitair pas in Frankrijk.
Ja.
Terwijl ik, de vaccinatieprogramma is op touw gezet. Ja, dat gaat gewoon zijn gang.
Mm-hmm.
Maar ik zeg, het lijkt er nu een beetje op of dat zodra jij een ander kleurtje krijgt, dat de mensen om je heen in één keer zeggen van, oh jee, je komt het donkerrood gebied. Ik moet bij jou 5 meter uit de buurt blijven, anders val ik dood neer.
Ja, nou ja, dat gebeurt ook wel een beetje in de zin van dat er nu buitenlanders zijn die waarschijnlijk aan Nederlanders meer eisen gaan stellen. Dat je misschien toch, ik geloof dat het ergste geval, komen we zo nog even op terug, althans het ergste, maar het meest vergaande geval is Tsjechië. Daar moet je binnenkort weer in quarantaine. Dus er worden best wel gevolgen aan verbonden.
Ja, maar ik vind de angstcultuur die om het hele coronavirus gecreëerd wordt, dat staat niet in verhouding tot het daadwerkelijke aantal overleden mensen. Oké, er zijn een enorme groep mensen die overleden zijn, die klachten hebben. Er zijn nou een hele groep jongeren die de vaccinaties gehad hebben en alsnog positief getest worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mensen die vervolgens positief getest worden, dat die meteen alle mensen om hem heen zo dusdanig gaan besmetten dat ze in een ziekenhuis belanden.
Nee,
en dat laten de cijfers ook daadwerkelijk zien. Kijk naar het aantal inwoners, kijk naar het aantal jongeren en kijk naar het aantal ziekenhuisopnames. En we zijn nu donkerrood gekleurd, terwijl het aantal ziekenhuisopnames rond jullie net 100 personen zit.
Ja, dat is Wilbert. Dat zei Wilbert net ook, dat we misschien even anders moeten kijken naar die kaart. Dan ga ik zo nog even voorleggen aan Sharifa of we nou eigenlijk wel naar de goede cijfers kijken en hoe je dat moet interpreteren, of dat nou klopt wat jij precies zegt. Bas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik zal niet ingaan op de vorige luisteraar, maar dat heeft er wel een beetje mee te maken. Mm-hmm. Kijk, wij kunnen met z'n allen geen rekening willen houden met de Europese kaart. Andere landen, die kijken wel degelijk naar die kaart. Ik kom zelf net uit Zuid-Frankrijk vandaan. Ik rijd net Nederland in. Ik moest vanuit Frankrijk even richting Italië. Mm-hmm. Heen en weer. En daar staat op de grens, letterlijk stonden 20 gendarmerie. Er stonden 10 Italiaanse agenten. En die controleerden alles.
Oh.
Uiteindelijk mocht ik naar binnen. Italië in. Mm-hmm. Ik ben gaan checken bij de Fransen. Maar je gaat een papiermolen door. Ja. De QR-codes bij de Italianen was niet bekend. Mm-hmm. Dus ja, weet je, het is, je kan wel de Europese kaart weggooien en als een prop in de hoek smijten. Maar uiteindelijk, als je in het buitenland bent, wees er dan wel bewust van dat zij wel degelijk kijken naar die donkerrode cijfers. Ja. Waar wij vandaan komen naar Nederland.
Ja, nou, dat is dus goed om te horen, want je hoort ook heel veel verhalen van mensen die stappen de auto in, die rijden bij wijze van spreken heel Europa door en komen nooit iemand tegen, maar op de grens van Frankrijk en Italië dus wel. Heb je een fijne vakantie gehad?
Ik heb een topvakantie gehad. Beter weer dan hier.
Nou, welkom terug, dankjewel. Tot slot van dit blokje even meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Het is een heel moeilijk vraagstuk. Ik denk dat er in principe in gaat, is nou wat ik per se wil. Of moet de volksgezondheid even pro zijn, hè? Mm-hmm. Ik denk dat wat je over de 2-3 weken zal zien, als iedereen weer een beetje terugkomt, ik vrees dat we beter eens een keertje onszelf kunnen inhouden en niet doen wat ik zelf wil. Ik denk ook niet dat je lekker in je auto zit, hoor. Dus ik denk dat we beter doen. Rood is rood en donkerrood is donkerrood. Even je eigen zin een beetje inhouden. Mm-hmm. En de volksgezondheid laten profileren. Ik denk dat dat het beste is wat we zouden kunnen doen.
Ja, u pleit voor terughoudendheid. Dank u wel.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in de uitzending Wilbert Vrieling van de JOVD en Sherif Ezzemouri, adviseur van DENK. Zij zit in mijn panel en ook praat ik met Rick van Baren, hoogleraar gedragsverandering. Ja, even een paar dingen, Rick, die ik net hoorde. Er wordt angst gecreëerd met dit soort kaarten. Is dat wat jij ook denkt of niet?
Nou, stel je dat daar de intentie achter zit om angst te creëren. Mm-hmm. Dat gaat me wat verder, dat lijkt me sterk, maar dat weet ik niet. Maar het kan wel zijn dat je er angst van krijgt, ja. Ja, dat is wat anders. Ja, nee, maar wat ik uiteindelijk, kijk, als je dit doordenkt, wat volgens mij het interessantste wordt, is op een gegeven moment gaan mensen zich steeds meer afvragen, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Mm-hmm. Ja, ik heb daar zelf geen mening over, oprecht niet, maar dat is iets wat natuurlijk gaat gebeuren. En dan denk je, ja, oké, allerlei besmettingen, dat leidt tot ziekenhuisopnames bij mensen, vooral bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Mm-hmm. En dat is iets waarvan ik denk, nou, dat wordt een hele interessante, want hoeveel ruimte gaan gevaccineerde mensen geven aan niet gevaccineerde mensen om die te beschermen? Ja. En dat wordt uiteindelijk volgens mij over een aantal dagen of een aantal weken wordt dat de grote vraag. Ja. En dat is iets waar polarisatie natuurlijk op de loer ligt. En van, ik kan daar niet heen. Kijk, ik zelf ben gevaccineerd, mm-hmm. denk je dan. En dan ook als ik besmet word, is dat waarschijnlijk veel minder ernstig. Dus waar doen we moeilijk over? Maar je hebt natuurlijk 2-3 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn. Als die en masse in het ziekenhuis komen, wat je toch, je ziet wel dat veel mensen die worden opgenomen niet gevaccineerd zijn. Ja, dat wordt een interessante. Hoeveel heb je daarvoor over?
Ja.
En dus los van de mening is dat wel iets wat ik denk dat onvermijdelijk is, wat je gaat zien de komende tijden.
Ja.
Dus daar moeten we iets mee, daar moeten we iets van vinden. En ik geloof dat Boris Johnson soort van letterlijk zei van de week. Van ja, het is we hebben met de vaccinatie hebben gedaan wat konden. Het is nu eigen verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk een hele interessante keuze.
Ja, dat wil ik allemaal even voorleggen aan Sharifa ook. Want zij weten dus veel van infectieziekten. Ik denk dat er heel veel is waar je op zou kunnen en willen reageren. Eerst maar eventjes, denk jij dat er in Den Haag inmiddels genoeg wordt nagedacht en ook genoeg wordt nagedacht over inderdaad, hoe gaan we nou om met die solidariteit in de toekomst? En hoe lang blijven we voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn dit soort dingen doen?
Dit is een medisch-ethische dilemma en discussie. En ik denk niet zozeer dat we deze discussie in Den Haag moeten voeren. Maar het is een discussie met onder andere gedragswetenschappers en medisch-ethisch specialisten die besproken zou moeten worden. En vervolgens dan met een advies komen aan het kabinet om te zeggen van, dit is de grens die we zouden kunnen trekken. Kijk, we zitten in een collectief probleem, dus we moeten het ook collectief gaan oplossen. Mm-hmm. En het enige eigenlijk wat ik zie is de toename aan polarisatie. En het huidige demissionair kabinet, die draagt daar ook wel een beetje aan bij.
Op welke manier?
De manier hoe er wordt gecommuniceerd over gevaccineerden en niet gevaccineerden. Dat gevaccineerden meer vrij gaan krijgen. De manier, bijvoorbeeld, de grootste schande die ik vond was: kom een prik halen en dan mag je lekker gaan dansen. Ja. Dat is dus dat zij dus dan allemaal privileges toekennen.
Ja, en nog de andere vraag die ik geloof John stelde over die Hans vraag, maar die had het meer over die kleurcodes en wat geeft dat nou eigenlijk aan? Ja. Het gaat natuurlijk, die kleurcodes kijken vooral naar positieve testen, geloof ik, hè? Maar dat weet jij beter dan ik. Is dat nou een zinnige maatstaf? Of sluit je ook wel een beetje aan bij Wilbert, die zegt van ja, misschien moeten we toch meer gaan kijken naar ziekenhuisopnames, IC-opnames, dat in ieder geval ook mee laten wegen? Of helemaal, omdat mee laten wegen? Hoe kijk jij daarnaar?
Nee. Ik ga dan eerst in op het tweede punt. De mensen die al in het ziekenhuis liggen, die zijn geen gevaar meer. Die zijn geen besmettingsgevaar voor de algemene bevolking. Want die zitten al in het ziekenhuis. Daarnaast is het zo dat de parameter ziekenhuisopname of IC-bezetting heeft ook te maken met de demografie van het land en de beschikbaarheid aan bedden. Dus dan zou je het eigenlijk per miljoen, zeg maar, moeten berekenen. Wat wel een probleem is, is de hoeveelheid aan mensen die dus positief zijn getest en die nog wel vrij rondlopen in het land. Maar eerder was er een luisteraar die gaf het wel correct aan. Zo van, het feit dat je besmet bent, betekent nog niet dat je een infectie hebt of besmettelijk bent. En zolang wij nog niet de technologie hebben om te kunnen testen van, oké, je bent besmet. Besmet betekent dus dat het micro-organisme of het virus daadwerkelijk in je lichaam is, maar het heeft zich nog niet genesteld en gereproduceerd. Of zit het virus in je en heeft het zich al genesteld in je cel en is het gaan delen, dan heb je dus dan een infectie. Ja. En wij kunnen nog niet met zo'n PCR-test, die vertelt niet, heb je een infectie of heb je een besmetting. Mm-hmm. Dus dan moeten we maar uitgaan van die besmetting, waarvan we dus weten dat een proportie daarvan daadwerkelijk infectie is. En een deel daarvan, hoeveel, dat weet ik niet. En een deel daarvan, die geeft gewoon aan, inderdaad, je hebt een virus in je, maar we weten niet of je besmettelijk bent of niet.
Ja, maar vanuit infectieziekte-oogpunt is een donkerrood gebied wel een gevaarlijker gebied dan een groen gebied. Dat kan je wel zo zeggen.
Ja, want het geeft aan dat er meer mensen rondlopen, dat de kans dat je iemand tegenkomt die besmet is, groot is.
Duidelijk. Wilbert, er wordt nu eigenlijk best wel een beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid, want er zijn dus heel veel bronnen waar je informatie uit kan halen. Je kan daar misschien ook wel zelf een beetje je conclusies uit trekken. Je kan denken van, nou ja, ach, het is donkerrood, maar ik ga naar een huisje toe, ik zie daar niemand en af en toe dan doe ik een wandeling en ik kom eens in een lege supermarkt op een niet-quarantijdstip. Kunnen wij dat goed, denk je, met z'n allen dat soort inschattingen maken? Dat denken we natuurlijk wel allemaal van elkaar. Maar ja, zijn we daar goed in?
Nou, de eigen verantwoordelijkheid vind ik zelf ook heel belangrijk. Dus ik ga er in eerste instantie wel van uit. Maar ik denk dat het wel belangrijk is natuurlijk om altijd richtlijnen mee te blijven geven, zoals de overheid nu doet. En nu is bijvoorbeeld ventilatie er ook bij gekomen als vierde basisregel. Dus ik denk dat het wel goed is om daarmee door te gaan en dat niet zomaar even los te gooien. Want het moet ook niet te veel naar de achtergrond schuiven. Maar wat Sharif eigenlijk net ook al zei, daar ben ik het grotendeels mee eens hoor. Maar zij zei van, we moeten met de medische experts en de gedragswetenschappers moeten de politici dan in gesprek. Maar ik vind juist ook dat die politici nu zelf wel even iets meer het voortouw mogen nemen van, hoe gaat de maatschappij er straks uitzien? Hè? Want we hebben natuurlijk, nu komen we in de buurt van het kantelpunt van, hè, we hebben zoveel mensen gevaccineerd, dus het directe levensgevaar, dat wordt minder. En ook ziekenhuisopnames worden ook steeds minder. En daarom vind ik wel dat we eens moeten gaan kijken van, ja, hoe gaan we straks weer open? Hè? Het nieuwe normaal wordt dan werd altijd genoemd. Hoe ziet dat nieuwe normaal er nu uit? Hè? Dat ben ik wel heel benieuwd naar. En ik denk dat het wel belangrijk is dan ook dat de politiek niet de hele tijd achter de experts gaat verschuilen. Kijk, die meeste experts moet je zeker natuurlijk nog wel om advies blijven vragen. Maar je moet ook natuurlijk verder kijken van, hoe kan je een samenleving weer verantwoord, maar ook sociaal verantwoord opengooien. En dat is denk ik nu de volgende stap die wel snel gezet moet gaan worden.
Nou, we zijn dus donkerrood geworden. Ik ga even laten horen Josje Major. Zij is bij de ANWB verantwoordelijk voor die reiswijzer. En zij zegt, ja, sommige landen zijn nu toch best streng. Of je nou een wandelend pinapparaat bent als toerist of niet.
Een land als Tsjechië is bijvoorbeeld heel streng. Daar moeten Nederlandse reizigers die niet gevaccineerd zijn, hè, dat is wel heel belangrijk, die moeten naast een test van tevoren nog een test na 5 dagen na aankomst en tot die tijd in quarantaine blijven.
Ja, en ook komen bij de ANWB dus vaak de berichten binnen wat ik zei, dat als je reizend met de auto onderweg bent, ja, dat er niet of nauwelijks iets wordt gecontroleerd.
Wij horen vaker dat er inderdaad op dit moment via de weg geen structurele controles zijn. Nee. Wij waarschuwen mensen toch om die administratie op orde te brengen.
Ja, dat zei Josje Major van de ANWB dus. Rick, zou het nou handig zijn? Want ja, we worden dus donkerrood, maar wat eigenlijk de gevolgen daarvan zijn, is niet zo duidelijk. Allerlei landen voeren hun eigen regels. Inderdaad, in Frankrijk hebben ze die pas sanitair voor van alles en nog wat. In Duitsland moet je van tevoren een formulier invullen als je die kant op gaat. In Tsjechië moet je misschien weer in quarantaine. Zou het nou niet duidelijker zijn als alle landen gewoon in Europa, in de EU, hetzelfde beleid hanteren als een land donkerrood is? Dan zijn dit de maatregelen en niet dat, ja, ouwe met verschillende regels per land. Dat is toch niet te doen, joh?
Ja, ja, maar je zegt het toch al. Je vraagt of het duidelijker is, ja. Dat lijkt me een no-brainer. Ja, ja. Natuurlijk is dat duidelijker. Ja. Alleen, dan heb je de keus nog niet opgelost. Dan heb je het vraagstuk nog niet opgelost van wat betekent het nou eigenlijk en wat vinden we van die codes en hoe kloppend is het? Hm. Daar zit natuurlijk van alles achter. Er zitten allemaal afwegingen achter van hoe je maatschappij op dit moment wil inrichten. Ja. He, van hoe erg vind je die besmettingen? Ja, dus daar zit van alles achter. Natuurlijk is het duidelijker. Alleen ja, ik neem aan dat landen daar graag soeverein in zijn.
Ja. Allright, Rick van Baren, dankjewel. Hoogleraar gedragsverandering en maatschappij aan de Radboud Universiteit. Nog heel even kort voorleggen hier aan mijn panelleden. Aan Wilbert en Sharifa. Hugo de Jonge die pleit in Brussel voor het veranderen van die totstandkoming van die kleuren. Denken jullie dat er op korte termijn hier iets aan gaat veranderen? Want die onduidelijkheid ziet natuurlijk iedereen. Of, ik begin maar even bij Sharifa. Blijven we een beetje de komende maanden aanmodderen met allerlei kaarten en dingen en adviezen en gedoetjes?
Zoals het eruit ziet, het tweede.
Ja, ik hoop het eerste, maar ik denk het tweede, hoor. Maar kijk, wat ik al zeg, als een stel jongeren in Nederland besmet zijn en die gaan en je wil dan vakantie vieren in het buitenland, maar je hebt dan de ouderen zijn daar ook gewoon gevaccineerd. Wat is dan nog het probleem, zeg maar? Dus daarom zeg ik ook, probeer er anders naar te kijken, naar bijvoorbeeld vaccinatiegraden. En als je kwetsbare besmet zijn, dan moeten we toch een andere mindset gaan aannemen, niet alleen maar blind staren op besmettingen, denk ik.
Ja. Alright, tot zover in Breekijzer. Dank jullie wel voor nu. Zometeen praat ik met jullie verder over China, dat verder weigert mee te werken aan verder onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus. En we hebben het over YouTube, dat verwijdert video's vol met corona-onzin van de Braziliaanse president Bolsonaro. Is dat nou goed dat ze dat doen? Of zou je dat misschien toch niet moeten willen? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Fijne adem uit. Nou, was het pittig, hoor. Welkom terug bij BNR Breekt. Met in mijn panel vandaag Sharifa Samouri van Denk en Wilbert Vrieling van de JOVD. Zometeen hebben we het over YouTube die video's vol met corona-flauwekul verwijdert. En over Nederlands horecapersoneel dat massaal het werk links gaat laten liggen. Maar we beginnen bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Die wil graag uitpluizen hoe het coronavirus in China nou is ontstaan. Hebben ze eerder al een keer geprobeerd. Toen is er een missie heen gegaan, onder andere Marion Koopmans. Maar ja, er zijn nog wat vragen. Best wel veel misschien. En de Chinezen die hebben er niet zoveel zin in. Het land stoort zich vooral aan de insteek van het onderzoek dat zich focust op de vraag over de vraag of China wel netjes te werk gaat in laboratoria en of daar geen gekke virussen vandaan komen. Want dat is een beetje een van de scenario's die nog steeds wel rondhangt. Is het nou van die dierenmarkt of komt het toch uit een laboratorium? Onder andere aangevuurd door een verhaal van de Wall Street Journal, geloof ik. Eerder dit jaar kreeg de WHO-delegatie inderdaad ook wel weinig hulp van de Chinezen.
It's not racist at all, no. Not at all. It comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate.
Ja, de China virus. Al dus Donald Trump toen ter tijd. Ik ga erover praten met mijn panel dus de komende half uur. Ook over ander nieuws van de dag, maar eerst hierover. Sharifa, Chinezen die gooien al langer de kont tegen de krip. Is dat misschien ook een beetje begrijpelijk? Want ja, ze werden inderdaad door Trump weggezet als de grote boeman achter het virus. Maar echt lekker openheid willen ze ook niet geven.
Nee, en ik kan het vanuit het Chinees perspectief ook wel begrijpen. Want volgens mij zijn ze bang dat als ze gaan toegeven dat het hun fout is en vanuit hun komt, dat zij dat dan landen de schade gaan verhalen op China.
Mm-hmm. Ja, en dat gaat ook in de honderden miljarden lopen.
Ja, dat gaat het einde van het bestaan van China betekenen. En daarnaast, China is ook heel erg bezig met, dat heeft natuurlijk ook weer met de cultuur te maken van wij zijn superieur, we doen het goed en alles moet perfect. Dat zie je ook in de sport en zo. Dat het ook misschien een beetje een ego-probleem is van wij willen niet dat de wereld erachter komt dat wij een fout hebben gemaakt. En dat we daar dus dan sorry voor moeten zeggen.
Ja. Wilbert, zorgt dit ervoor dat in jouw hoofd China nog nog verdachter wordt dan ze al zijn. Maar je gaat bijna denken, ze hebben dus blijkbaar iets te verbergen. Want anders laat je Koopmans en Co. gewoon lekker toe, toch?
Ja, nou, het is natuurlijk wel een beetje een politiek schouwspel, hè, wat je nu zo ziet. En ik snap ook wel die Chinezen inderdaad. Ik begrijp ook wel dat ze niet zomaar eventjes de hele keuken opengooien van kom even kijken. Want ik denk dat daar wel eens iets heel vervelends uit kan komen. Dus, dus ik denk dat we het ook niet via de officiële kanalen uiteindelijk achter gaan komen wat de echte oorsprong gaat zijn. Dat zou dan via inlichtingendiensten moeten, zoals Biden al een beetje suggereerde.
Ja, precies. Die heeft inderdaad zijn inlichtingendienst aan het werk gezet. Geloof ik 90 dagen gegeven om dat uit te zoeken. Dus daar moet hij dan op terugkomen. Maar dan is dus de conclusie. Kijk, als het op natuurlijke wijze is gegaan, inderdaad op die voedselmarkt, dan heeft China toch niet zoveel te verbergen. Of zou het dan ook al een schande zijn, denk je, Wilbert?
Nou, dat denk ik ook wel. Ja, dan wordt het toch wel, denk ik, ook wel gedebatteerd in de wereld over de hygiëneregels in China, denk ik. En daar wordt al veel aan getwijfeld, denk ik, in het Westen. Dus ik denk dat zij er echt niet op zitten te wachten om de schuld in de schoenen te krijgen. Ligt aan of laboratorium of op de markt is natuurlijk nog wel een verschil. Maar in beide gevallen willen zij er natuurlijk hun handjes vanaf houden, denk ik.
Ja, gaan we er ooit achter komen, denk je, Sharif? Of zal het toch altijd wel vraagtekens blijven zijn? En niet zozeer verdachtmakingsvraagtekens, maar meer gewoon, ja, we weten het gewoon niet helemaal. Ja.
China kennende, we gaan niet achter de volledige waarheid komen als zij niet meewerken.
Nee. Eind mei zei een woordvoerder van het Witte Huis dit.
Getting to the bottom of the origin of this pandemic will help us understand how to prepare for the next pandemic and the next one.
Ja, dus we zouden het wel moeten weten. Inderdaad, je zei al, Joe Biden trok 90 dagen uit voor dat onderzoek naar de oorsprong van het virus. Op zich, die Amerikaanse inlichtingendiensten, die kunnen natuurlijk wel wat. Dus als die hun zin hebben gezet om dit boven tafel te krijgen, mwah.
Ik denk dat we ook wel een verhaal gaan krijgen, en ook een waarheid. Maar of het de waarheid is, weet ik niet, maar we gaan een waarheid krijgen in ieder geval. Maar welk perspectief dat gaat zijn, dat hangt er even vanaf, denk ik.
Ja. Sharifa, is er denk je nog een manier waarop we China zouden kunnen overtuigen om mee te werken, of overtuigen om erin te zien dat het toch misschien verstandig is dat wat de uitkomst ook kan zijn, dat je hier wat openheid over hebt? Of is dit toch een soort cultuurclash tussen de westerse wereld en hun wereld, zeg ik maar even, en gaan we hier gewoon nooit uitkomen?
We zouden, als voor ons de waarheid belangrijk is, en om lessen te trekken dat dit in de toekomst niet nogmaals gebeurt, zoals in het fragment van net. Mm-hmm. Zouden we bijvoorbeeld internationaal afspraken kunnen maken van, oké, blijkt het toch dat dat is gebeurd, dan zullen jullie bijvoorbeeld niet ervoor moeten hoeven betalen voor de schade. Bijvoorbeeld op die manier, denk ik, of anders, sancties. Ik weet niet of sancties zullen helpen of diplomatieke druk. Maar ik denk eerder van dat als we tegen China zeggen van, werk mee en dit zijn de afspraken die we gaan maken. Kijk, we hebben allemaal nou eenmaal leed gehad. En jullie hoeven dan niet voor de schuld op te draaien. Of tenminste financieel ervoor hoeven op te draaien. Misschien dat ze dan wel mee willen helpen werken. Maar aan de andere kant zit je weer met de extreme cultuurclash. Ja. De politieke cultuurclash. Ja. En die is het moeilijkst om te overwinnen, denk ik.
Ja, maar goed, het zou toch überhaupt onrealistisch zijn om te zeggen, als je kijkt naar economische schade, naar schade geleden door verdriet om mensen die overleden zijn, om ziekte, om IC-opnames. Wat ik zei, dat gaat natuurlijk duizenden miljarden kosten. Het zou toch onrealistisch zijn om dat allemaal te verhalen op China?
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat we sowieso wel even goed moeten nadenken in het Westen wat we met China willen. Kijk, we hebben er natuurlijk een beetje onze vuilnisbelt van gemaakt. De hele maakindustrie zit daar en alles wordt daar gemaakt. Maar moeten we afvragen of dat slim is om dat in de toekomst ook zo te blijven doen. Want als het hier gebeurt, dan kunnen we tenminste onze eigen regels erop toepassen. En ook vooral die hygiëneregels wat beter in stand houden, arbeidsomstandigheden en dergelijke. Dus genoeg werk aan de winkel.
Van China gaan we even naar Brazilië. President Bolsonaro die verkondigt regelmatig aperte flauwekul over het coronavirus. Bijvoorbeeld hier.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho.
Ik dacht even dat ik hem aan het einde Mark Rutte hoorde zeggen, maar dat zal wel niet. Je hoorde hem hier verkondigen dat het hem niks zou doen als hij corona zou krijgen, want hij heeft een atletisch verleden en hij zou het gewoon als een koudje hebben gevat en dan is het weer klaar. YouTube is er een beetje klaar mee. Zij hebben gisteren video's van Bolsonaro verwijderd, waar hij een aantal onzinmedicijnen tegen het coronavirus aanbeveelt. Dat ivermectine, dat hoor ik hier ook wel eens mensen die bellen, die zeggen van nou, dat werkt toch wel heel erg goed. Terwijl, ik geloof als je alle onderzoeken kijkt, dat toch in ieder geval op zijn minst dubieus is, of gewoon onzin.
Ja, het is echt een lobby op zichzelf geworden. Ja, het is bijna een religie geworden.
Waar komt dat vandaan? Wat is dat voor? Want het is gewoon flauwekul, toch? Of zit er wel iets in?
Ivermectine is een antiparasitair middel. En er zijn wat studies zogenaamd gepubliceerd hierover. En dat waren allemaal niet peer-reviewed. En het blijkt dus dat het valse data was. Dus ook heel veel van die studies die zogenaamd ivermectine prijzen. Die studies zijn weer ingetrokken en blijkt dus dan niet waar te zijn. Het was echt één keer, was er één studie in een laboratoriumsetting, waaruit blijkt dat het dus dan hielp om het virus dus ja, een soort van kapot te maken. Ja. Maar dat was in zulke hoge doses dat de mens daaraan zou sterven. Maar die lobby is heel sterk. Ik zie het op mijn eigen Twitter-account.
Ja.
Ik word helemaal bestormd daarmee. En ik denk van, hou nou eens even op met de wetenschappers spelen. De wetenschap die zegt, het werkt niet, we hebben het toch niet gevonden. En de WHO die zegt zelf ook, ivermectine mag alleen gebruikt worden in heel goed gecontroleerde randomized controlled trials, in klinische studies, om dus dan te kijken van of het echt werkt. Dus we vechten er niet tegen, maar dit is onzin.
Ja, oké, nou duidelijk, dat is fijn. YouTube heeft dus gezegd, ja, die video's van Bolsonaro, daar ben ik klaar mee. Het lijkt een beetje op wat er met Trump gebeurde in zijn laatste dagen als president. Toen werd hij opeens van Twitter afgesodemieterd en van Instagram, en ik geloof ook van YouTube. Wat vinden jullie daar nou van? Ik begin maar eerst even bij Wilbert. Op zich is het natuurlijk, ja, fake nieuws tegengaan. Dat ziet iedereen over het algemeen wel als iets wat misschien zinnig is. Aan de andere kant, ja, je bent hier nu wel een leider van een land aan het censureren. Waar, hoe weeg jij dat af?
Nou, ik vind dat heel lastig, moet ik zeggen, hoor. En ik vind het ook wel eigenlijk zorgelijk dat je erover, ja, het idee dat Big Tech, zeg maar, gewoon een wereldleider eventjes van het toneel kan vegen, dat vind ik ook wel behoorlijk zorgelijk, omdat het ook helemaal geen democratische instituties zijn. Dus ik zit hem vooral te beredeneren van, ja, sowieso, ik ben niet van top-down dingen verwijderen, maar ik zou dan zeggen, probeer ook voor onderaf mensen meer digitaal weerbaarder te maken. Dus daar moeten we ook, denk ik, mee aan de slag. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld, van jongens, waar moet je op letten, hè? Want we hebben natuurlijk recent in de Kamer nog gezien dat zij dachten met een wit oppositieleider te praten. Dat bleek ook een comedian te zijn. Nou ja, dat soort dingen, dat zegt denk ik al genoeg. Wij zijn gewoon niet digitaal weerbaar genoeg. En daar moeten we mee aan de slag, denk ik.
Nee. Zou je dan misschien bij dit soort filmpjes van Bolsonaro continu waarschuwingen moeten blijven zetten? Dus het hem wel moeten laten posten, maar dan continu waarschuwingen erbij moeten blijven zetten of zo? Of het wordt toch ook een beetje een soort, ja, dat slaat er ook een beetje als lul op, Dirk, na een tijdje.
Ik voel daar wel iets meer voor dan echt schrappen. Kijk, als je echt oproept tot geweld of mensen iets aandoen, dan weg ermee. Maar ik vind wel, als je misinformatie, ja, dat moet je gewoon een waarschuwing bijzetten, denk ik. En wat ik al zei, verder gewoon proberen van bottom-up mensen digitaal weerbaarder te maken om dit uiteindelijk dit probleem op te lossen.
Ja. Sharifa, wat vind jij? Opzouten met de Bolsonaro'tjes en de Trumpjes van de socials? Of laat ze maar,
nee, laat
ze maar zien
niet
wat voor onzin ze verkondigen?
Nou, absoluut niet. En allereerst, het zijn democratisch verkozen presidenten en het zijn staatshoofden. Mm-hmm. En als je dus dan hun video's gaat verwijderen, dat is een vorm van censuur. Dan heb je dus nu gewoon grote techbedrijven die gaan bepalen wat we te zien krijgen of niet. En dat zag je bijvoorbeeld ook in Rusland, dat bijvoorbeeld Facebook en TikTok, dat ze bijvoorbeeld berichten weghalen die anti-Poetin zijn en pro-Navalny. Dus ik maak me daar extreme zorgen over. Ik voel, net als Wilbert, wel wat voor een soort van disclaimer erbij zetten. Maar Big Tech moet dat niet, moet niet gaan bepalen wat voor media we krijgen.
Nee.
Daarnaast is het zo van, ja, wanneer is iets fake news en wanneer is het de mening? Wanneer is het de vrijheid van meningsuiting? Kijk, ik las vandaag ook een stuk in het AD dat ging over vaccinaties. En die kop die was zo misleidend, die was zo slecht. Zo van, vaccinaties helpen niet tegen het Delta-virus,
ja,
variant. Dat ik denk van, kijk, dat is ook fake news. Dus het ligt er maar net aan vanuit welke invalshoek je het benadert. South Park heeft er eigenlijk een hele mooie aflevering aan toegewijd over dat je leert filteren wat is een commercial, wat is fake news en wat is echt.
Ja.
Dus meer die digitale weerbaarheid. En dat je dus dan bewust bent van wat komt er binnen. Ook met misleidende titels, bijvoorbeeld in het AD, over het effect van vaccins.
Ja.
En daarover zouden we meer moeten informeren. Maar ik vond het bijvoorbeeld niet goed, ik was erop tegen, dat Trump van Twitter af werd gegooid. Mm-hmm. Terwijl op YouTube heb je zoveel video's, ISIS-video's, die mensen ronselen.
Ja.
Je hebt video's over homogenezing. Je hebt video's over verkrachting en weet ik veel. Die worden er niet vanaf gehaald. Dingen die echt gewoon bij de wet verboden zijn en een gevaar vormen van de staat. Maar Bolsonaro die zegt van, ja, ik kan niet ziek worden. Laat hem die shit zeggen.
Ja.
We moeten daaraan exposed worden.
Ja. Dus het maakt ook nog uit wie het zegt. Als Truus uit Appelscha of ik uit Haarlem of weet ik veel wie. Iemand die niet een staatshoofd is of een regeringsleider. Als die leugens verkondigt, moet je het dan wel verwijderen of dan ook niet?
Nee, want dat, ik ben van mening dat dat zijn vrijheid van meningsuiting is. Mm-hmm. En dat wij dus dan het publieke debat aan moeten gaan. Ja, ja. Om dus dan mensen te informeren en te zeggen dat wat Bolsonaro of Trump of Rutte of Hugo de Jonge zegt. Want Hugo de Jonge heeft ook tegen ons gelogen. Mm-hmm. Zo van, het is veilig om je prik te gaan halen en vervolgens uit te gaan. Hij heeft ook mensen voor een gevaar gezet. Dat we dan wel, maar Hugo de Jonge die gaan we daar ook niet op straffen, maar dat we wel dus mensen informeren van dat er altijd een tegengeluid moet zijn. En als je dus berichten gaat verwijderen, dan creëer je geen ruimte voor een discussie en voor tegengeluid, waardoor mensen dus vanuit meerdere invalshoeken dus inzicht krijgen over wat is nou uiteindelijk de waarheid.
Ja. Alright, houd het even vast. Ik wil het zo meteen nog even over die krantenkoppen van jou hebben en ook over de Delta variant en vaccins. Maar eerst...
BNR breekt.
Even inchecken bij Thomas van Zijl van Zaken Doen. Die presenteert het programma over een minuutje of 15, 16. Met wie ga jij daarin praten zometeen?
Met Henk Westerhof. Hij is de voorzitter van een nieuwe club, PlantNet International. En dan gaat het over de handelsbelangen die de plantaardige sector heeft in Nederland. En dat zijn er nogal wat. Hè. Er gaat 30 miljard euro in om in groenten, fruit, tuinbollen, bomen. Maar je ziet ook steeds meer dat er werelddelen zijn die op slot gaan, waar de handel wordt belemmerd. Dus hebben ze gedacht, wij gaan onze krachten bundelen en daar is PlantNet International uit voortgekomen. Daar gaat het onder andere over. Ik praat ook, en dat is het begin van onze uitzending, met een vertegenwoordiger van de stichting De Glazen Lift. Jawel, want de woningcorporaties hebben al jaren geleden tientallen miljoenen te veel betaald aan fabrikanten van liften die samen een kartel vormden. Dat krijgt nog een juridisch staartje. Daar gaan we onze uitzending mee beginnen. Het Boardroom Panel is er en de vraag waarom familiebedrijven sneller herstellen van een economische crisis, zoals we ook het afgelopen jaar hebben gezien. Die vraag wordt beantwoord in BNR Zaken Doen.
Zometeen over een kwartiertje, dus hier op BNR.
BNR.
Ik wil nog even met jullie verder praten over die krantenkoppen. Want jij las dus in het AD vandaag, vaccins werken minder goed tegen de Delta-variant. Dat sluit een beetje aan, voor mijn gevoel, bij een artikel wat ik gisteren in de New York Times las. Zij berichten over een onderzoek wat nog niet wetenschappelijk helemaal peer-reviewed en gepubliceerd is. Maar wat zou suggereren dat in ieder geval het Janssen-vaccin minder goed werkt tegen de Delta-variant. Ik geloof tot 5 keer minder goed. Wat is daar mis mee? Wat gaat hier mis?
De nuance. Want als je het zo hard neerzet van het Janssen-vaccin werkt niet tegen Delta-variant of vaccinatie, dat beschermt niet. Wat je dan gaat krijgen is afkeer. En nog meer polarisatie. Dat mensen gaan zeggen, ja, maar jij hebt mij verteld dat als ik het vaccin ga nemen, dat alles dan goed komt. Dat onze weg eruit is. Ja. Kijk, ik snap dat een krantenkop, dat moet een pakkende zin zijn. Maar ook gewoon die gezondheidscommunicatie is iets waar ik constant tegenaan loop. Dat als je dan zegt van Janssen werkt niet tegen tegen de Delta-variant, dan daar zit een hele nuance achter. Allereerst, Janssen-vaccin is een eenmalige shot. Janssen-vaccin had sowieso al een lagere bescherming. Dus wanneer je dan een variant krijgt met van die mutanten op die eiwitten, is het logisch gevolg inderdaad dat de effectiviteit dan omlaag gaat. Ga dan omdenken. Communiceer het dan anders. Zeg van, het kan zo zijn dat de mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad waarschijnlijk nog een booster nodig hebben, nog een prik, omdat de effectiviteit of de werking daarvan in de eerste instantie voor het klassieke variant of de alpha variant was. En nu, ja, het is eigenlijk, kijk bijvoorbeeld naar je iPhone. Op een gegeven moment moet je ook steeds nieuwe iOS software gaan updaten, want anders ondersteunt hij bepaalde apps niet.
Ja.
Het gaat dus echt hier om de communicatie, ja. Want op deze manier voeden we anders nog meer die polarisatie en die antivaxxersbeleid.
Ja. Wilbert, ik geloof dat jij een Janssen klantje bent.
Ja, klopt.
Ik ben ook een Janssen klantje.
Ja, ik woon in Leiden, dus dan moet het ook wel.
Ik wou net zeggen, ik ben ook in Leiden gevaccineerd met Janssen. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ik ben die kant op gereden. Maak jij je zorgen als jij berichten leest? Maak jij je überhaupt zorgen om de berichten? Want je hoort al vaker berichten over, ja, Janssen werkt minder goed. Nou, misschien is het ook zelfs wel deels zo. Maar maak jij je zorgen om de berichten die je erover leest?
Nou, ten eerste, ik ben het helemaal eens met Sharifa. Ik vind het jammer dat nieuwsoutlets heel erg focussen op klikjes binnenhalen en krantjes verkopen. Ik snap wel, er moet wel geld verdiend worden.
Business,
maar dit gaat wel natuurlijk om iets heel veel belangrijkers. En ik vind het wel moeilijk om te zien dat nu al die vaccins heel erg in twijfel worden getrokken. Kijk, de meeste vaccins zijn volgens mij allemaal op die eerste variant gebaseerd. En ja, er worden al heel vaak, ook in het begin ook al, met die Janssen bijvoorbeeld ook. En dan hoor je 67%, overal 67%. Maar als je dan doorleest, dan is dat voor de heftige corona. En milde corona was alweer 87%. Ja, dat maakt toch alweer een behoorlijk, wat Sharifa zei, nuance. En dat mis ik hier wel eens. En ik vind het wel zorgelijk dat nu die vaccins weer heel erg in twijfel worden getrokken. Terwijl nu juist heel belangrijk is dat iedereen die prik gaat halen, zodat we echt weer vrij kunnen zijn.
Ja. Sharifa, tot slot over die krantenkoppen. Ja, dat blijven natuurlijk krantenkoppen. Dat zijn altijd 4, 5, 6, 7, 8, als het tegen zit, 9 woorden. Dat ga je niet voorkomen. Dit. Wat is nou jouw oplossing hiervoor? Hoe ga jij de media hervormen?
Ik zou aanraden aan de media die meeluisteren, die mogen mij aannemen daarvoor. Dat wanneer je dus een krantenartikel schrijft en je hebt een krantenkop bedacht, laat even een externe paar ogen, mensen zoals ik, daar even naar kijken. En dan kijk van, past het bij de inhoud en wat zegt het eigenlijk?
Ja.
En vervolgens laat je dan de auteurs, de journalisten, dat is dan hun vak, dat schrijven. Die kunnen dan die titel aanpassen met die nuance. Want die nuance, dat moet je dus, een wetenschapper zoals ik, die kan dat er dan wel eruit pikken. Dus ik zou eerder zeggen van, laat de media of degene die dus schrijft samenwerken met de mensen die weten van, dit is misleidend en dit zal zorgen en leiden tot A, B of C. Pas het dan aan. Want schrijven ze een vak apart, maar de inhoud moet wel tot zijn recht komen.
Mooi, meer samenwerken dus met wetenschappers. Want inderdaad, journalisten, dat, ik weet het zelf. Je bent opgeleid en je kan eigenlijk niet zoveel. Spijker ervaring. We gaan even kijken wat de trending is op de socials momenteel. Onder andere nog steeds, net als gisteren, hashtag nooit meer lockdown. Mensen zijn er blijkbaar klaar mee. Hashtag WOP, want het ministerie van Hugo de Jonge gaat in hoger beroep omdat ze WOP verzoeken, de wet openbaarheid bestuur, niet meer per stuk en op tijd willen afhandelen en daar dus ook aan vasthouden. Hashtag zeevonk, want er waren gisteren lichtgevende golven te zien langs de kust van Zuid-Holland. En vannacht blijkbaar weer, nou allemaal die kant op. En er is een nieuwe naam voor Hugo de Jonge. Trending, hashtag prikpooier. Ik laat hem even in het midden. Sharifa, laat hem niet in het midden. Die moet er duidelijk om lachen. We gaan eventjes praten over het volgende nog. Over de horeca en zijn personeelstekorten. Want biertje bestellen kan wel eens lastig gaan worden. De horeca kan namelijk maar geen personeel vinden. En mensen die nu in de horeca werken nog, tijdens de lockdowns zijn er natuurlijk al veel mensen uitgestroomd of ontslagen. En mensen die er nu werken, daarvan wil 1 op de 5 wil binnen nu en 2 jaar de sector verlaten. En met op zich best een goede reden, want ze denken dat ze ergens anders meer geld kunnen gaan verdienen. Sharifa, heb jij op het terras gezeten dat je dacht van, goh, is hier nog eigenlijk een ober? Of hallo, kan ik iets bestellen ergens? Of valt dat wel mee?
In Nederland zit ik bijna nooit op het terras. Ja, ik woon in Amsterdam, dus ik doe een to-go en dan ga ik aan de gracht zitten of in het park. Dat vind ik veel fijner.
Ja, snap ik. Het probleem, de oplossing lijkt me namelijk vrij simpel. Die horecasector zou gewoon die mensen meer moeten betalen, toch?
Ja, maar dat is zo duur. Want de horecaondernemers die hebben heel veel kosten. Die moeten ook heel veel kosten draaien. Je bent ook afhankelijk van je dagomzet. Ja, het loon daar is inderdaad slecht. En dat ga je dus dan, als ze dan de lonen gaan verhogen, dan ga je dat dan weer terugzien in de prijzen. Dus loon verhogen is altijd een oplossing. Je ziet ook hetzelfde in het onderwijs en je ziet ook hetzelfde in de zorg.
Mm-hmm.
Dat mensen daar ook weglopen, omdat het eigenlijk niet loont om daarvoor te werken.
Nee, Wilbert, zou jij een euro of anderhalf meer willen betalen voor een biertje als sympathieke ober of serveerder of serveerster dan wat beter betaald wordt?
Ja, ik wel. Ja, ik zat er ook zelf een beetje over na te denken toen ik het vanochtend binnenkreeg. En ik denk wel, wat je ook ziet in andere landen is het ook, in Nederland is echt zo'n studentencultuur hangt er een beetje. Je weet het allemaal voor jonge lui en eventjes een halfjaartje daar zitten.
Die werken gewoon daar.
Nou ja, precies. En in het buitenland, Spanje en andere landen, is het echt zo'n echt vakmanschap ook. Hè? En echt dat pas veel, een hele andere cultuur daarin. En echt een volwaardige functie waarmee je gewoon een gezin kan onderhouden. En ik vind het helemaal niet zo gek als we in Nederland ook wel meer die kant op gaan, hoor. Want ja, ik vind een goede service, dat draagt bij aan die hele ervaring. Hè? Zeker als je goed uit eten wil gaan of zo. Dan is goede bediening, dat maakt het toch nog 10 keer leuker. Vind ik in ieder geval. Dus ik vind het geen probleem om daar wat extra voor te betalen als daar echt een volwaardig beroep van wordt gemaakt met iemand met kennis die jou echt mee kan nemen in zo'n ervaring. Dan heb ik daar helemaal niks op tegen.
Nee, het is natuurlijk ook een beetje een vraag- en aanbod kwestie. Als er heel veel mensen uit gaan stromen, dan komt er vanzelf meer vraag en dan moeten ze vanzelf meer gaan betalen. Want er worden nu al hele programma's opgezet waarbij mensen naar de horeca worden gelokt met scooters die je kan krijgen en ik geloof zelfs woonruimte. En je krijgt een beetje, het zijn een beetje Amerikaanse toestanden.
Ja, nou ja, goed, prima toch. Ik zeg al, laten we er gewoon voor zorgen dat het echt een volwaardig beroep wordt. Ik heb daar helemaal niks op tegen. En ik las ook, volgens mij was het in de Telegraaf nog, dat je kan het ook met constructies doen, dat je ook een aandeel naar het restaurant krijgt. Dat je compagnon kan worden bijvoorbeeld of zo. Dat soort constructies, denk ik, dat je alleen maar aan moet moedigen.
Ja, ik las in de Telegraaf inderdaad ook nog dat de gemeente inmiddels miljoenen euro's natuurlijk uitgeven om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dat het ook wat toeneemt, maar dat dat misschien gekoppeld zou kunnen worden aan het gebrek aan personeel in de horeca. Ik vond die link een beetje ingewikkeld, Sharifa, maar dan zou je dus kunnen zeggen, nou ja, weet je, als je werkloos bent en je bent jong, dan ga je maar voor een, wat ik net zei, voor een habbekrats in de horeca werken, dan heb je tenminste maar een baan. Goed idee?
Nee, of je daar gelukkige mensen van krijgt.
Mm-hmm.
Die gaan dus dan een aantal weken werken en vervolgens zich ziek te gaan melden, of het zo bond maken om ontslaagd te worden en WW te gaan trekken. Nee.
Nee.
Nee,
snap ik wel. En de vraag is ook, hoe word je bediening er goed van? Maar dat is een andere weg. Heb jij nog creatieve oplossingen hiervoor, Sharifa?
Om eerlijk te zijn, mm-hmm, dit soort onderwerpen met ondernemerschap is toch geen flauw idee. Ik weet het zelf ook niet.
Nou ja, niet. De markt weet het blijkbaar ook niet, want ze weten het niet op te lossen. Maar goed, ik denk wel dat het probleem vanzelf opgelost wordt als de uitstroom groot genoeg is. Dan moeten die horecaondernemers natuurlijk wel meer gaan betalen uiteindelijk een keer.
Nou ja, en ik zou ook niet zomaar alle willekeurige jongeren daar neerzetten. Ik denk, als je mij op het terras zet, dan loopt het ook zo leeg. Dus een beetje kritisch zijn.
Waarom?
Ja, ik denk niet dat ik daar echt heel goed in zou zijn, nee? In de horeca. Nee, dat denk ik niet. Je moet daar wel een beetje een typeje voor zijn, denk ik.
Nou, ik zie je wel rondlopen met... Probeer het eens.
Zullen we het eens een keer proberen?
Lijkt me een leuk experiment. Een keer.
Nou, ik zou het je dan heel moeilijk maken. Ik ga dan de moeilijke klant spelen.
Nou, doen we dat.
Alright, dank jullie wel vandaag. Vielen jullie aanwezig hebben bij BNR Breekt. Sharifa Zamouri, beleidsadviseur van DENK. En zij weet ook alles van infectieziekten en is daarop afgestudeerd. En Wilbert Vrieling, die is vicevoorzitter van de JVD. En binnenkort barman.
Ja.
Heel leuk. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Kees Dorrestein. En tot die tijd kun je ons volgen op Le Socials. Op Twitter, Instagram, YouTube, bnr.nl. Je weet ons vast wel te vinden. Zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.